Deze podcast is mogelijk gemaakt door Saxo. De plek voor slimme beleggers op zoek naar een zeer compleet platform, meer mogelijkheden, relevant nieuws en lage kosten. Ga naar saxo.nl en vergelijk de nieuwe lage tarieven. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inbergen. Vandaag praat ik met Albert Jellema van ProBeleg en Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij Saxo Bank. Deze week onder andere de kwartaalcijfers van ABN AMRO en Aegon. En natuurlijk een terugblik op het event met Jerome Powell dinsdag in Amsterdam. Deze podcast kan je ook met beelden bij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl. Wil je meer weten over de beurs, welke aandelen je wel of niet moet hebben? Ga dan naar www.deaandeelhouder.nl/premium. En sluit je aandeel onze club voor 3,5 euro per week. Houden wij je volledig op de hoogte. Veel plezier bij het luisteren naar deze podcast. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom. Leuk dat je kijkt naar de podcast van De Aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 16 mei, laat in de middag. En we gaan het hebben over de beurs, kwartaalcijfers. En wat allemaal nog meer gebeurde deze week. Het was best een spannende week, zeker voor ons. Daar komen ze op terug. En dat gaan we natuurlijk doen met vaste sidekick Albert Jellema. Albert, je hebt de beste rom van Just Eat Takeaway.
Ja, joh.
Heb je ze in dienst genomen?
Nee, ik heb ook heel veel pennen meegenomen.
Ook
een
van mij?
Ik moet toch wat van mijn investering terughalen. Dus ik denk, ik neem alles mee wat ik mee kan nemen.
1% is terug. En we gaan het zo over hebben. Albert was vandaag
eerder gast.
De luis in het veld bij Jitse Groen vandaag. En we hebben een nieuwe gast, nieuwe vriend van de show, Hansie. Hans Oudshoorn van Saxo Bank. Hans, welkom. We elkaar iedere keer tegen deze week. Hè? Afgelopen maandag al bij Euronext, bij de Gongslag, hebben we de beurs geopend. Goede week geopend, ook goed gedaan. Maar wat was de aanleiding ook alweer die jullie waren?
Tarieven zijn naar beneden bij Saxo. En dat is voor sommige klanten heel erg prettig. En ook voor nieuwe klanten. Want het is voor bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen. Ja, kan het 60-70% schelen ten opzichte van de oude tarieven. Dus we hadden echt wat te vieren. En jij zijn net vrienden van de show. Dan hebben wij natuurlijk ook wat vrienden mee.
Ja.
En dat waren jullie. Dus leuk begin van de week. Maar ook echt wel een grote stap, denk ik, voor beleggers in Nederland.
Ja? Ja. Ja, ik zit ook bij Saxo met mijn zakelijke rekening onder andere. Ik denk,
in de alle kanten.
Ik denk, gratis geld. Gewoon, tarieven gaan gewoon naar beneden.
Je hoeft geen pen mee te nemen.
Nee, doe ik ook. Maar
jij krijgt van ons een pen mee.
Goed
dat je er bent, Hans.
Ja, leuk
dat je er bent. We gaan zo heel veel dingen komen langs. Bedrijfscijfers natuurlijk deze week. ABN AMRO cijfers. Mooie cijfers, dacht ik. Maar de beurs denkt daar anders over. Gaan we het zo over hebben. We kijken naar alternatieven voor de Rabobank certificaten. Want de meeste mensen hebben die dingen aangemeld op 108,5. Dat leek een mooie prijs, maar er staat inmiddels 109 bijna. Niet lachen open, dat is niet leuk. We gaan kijken naar de cijfers van CVC, dat best heel goed doet. 18 en een beetje alweer deze week. En we kijken natuurlijk naar de verbazing van de week. Maar we beginnen met afgelopen dinsdag, want toen waren Albert, ik en Jody en nog wat vrienden van de show in Amsterdam aanwezig bij een groot event georganiseerd door de FBA. De Foreign Bankers Association. En die hadden een heel belangrijk iemand hier in Amsterdam gehaald, Albert. Dat kunnen we wel zeggen.
Ja, absoluut.
De meest invloedrijke man op de financiële markt eigenlijk.
Ja. Donald Trump.
Nou, die is nog niet in de race natuurlijk. Die moet nog even. Maar iemand anders. Mogen we even de foto zien, David? Kijk, daar is die. Jerome Powell in Amsterdam. Live met Knot. En hij werd geïnterviewd door iemand van de Financial Times. Daar was Albert nog even naartoe gegaan achteraf, geloof ik. Ik ben nog even mee
met die dame gewisseld. Ja, nee, dat klopt.
Dus, toen miste je wel de hoofdact.
Ja, dus, daar denk ik. Ik ga er gelijk over beginnen. Nee, maar dit is... Kijk, stel je bent een goede voetballer. Dan is het je droom waarschijnlijk om ooit tegen Messi. Als je bent profvoetballer, wil je graag een keer tegen Messi voetballen. Of een keer zien.
Ja.
Ik ben gek op tennissen. Nou, ik baalde van dat ik nooit Roger Federer een keer live heb zien tennissen. En nu is... Ik heb wel Sinner een paar keer gezien inmiddels. Dat is wel mooi. Ja. Maar dat tezijde. Alleen als je belegger bent of in de financiële industrie zit. En iemand zegt van, goh, je mag bij Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. Mag jij even op front row zitten. En jij bent met hem op de foto ook geweest. Dan is dat natuurlijk wel, voor ons is dat heel gaaf. Een aantal van mijn vrienden, want ik had even in de vriendengroep gezeten. Die zeiden, oh wat leuk. En er zei één, ja, misschien domme vraag, maar wie is dat?
Wie is dat?
die belegt nog niet, denk ik.
Nee, die belegt nog niet. Dus ja, zo moet je het ook wel weer zien. Maar voor ons was het superleuk. En we mochten natuurlijk ook die meeting bijwonen. En eigenlijk, ik had drie dingen eruit gehaald waarvan ik denk, dat onthoud ik dan, maar dat hij was eigenlijk wel redelijk duidelijk dat hij die rente hier wil houden. Dus we willen hem niet anderen dwingen hem misschien wel om hem nog een beetje hoger te doen. Om die inflatie volledig in te dammen. Maar dat wil hij zelf niet. Ik had niet het idee dat hij al echt op renteverlagingsniveau zat te denken.
Nee, hij niet.
Nee, hij niet. Nee.
Zijn maat wel.
Ja, zijn maatje knot wel.
Knot wel.
Nee, en ook wel dat het wel grappig was dat hij ook uitlegde dat de hypotheken in Amerika vaak 30 jaar lang vast liggen. Oftewel dat die hogere rentes nu niet echt invloed hebben op het consumptief krediet in Amerika. Want iedereen zegt, hoe kan die consument nu zo sterk blijven? Ja, en de derde, ik word er al een beetje moe van, maar die mensen die praten alleen maar, we make data-driven decisions. Ja. Dus het is alleen maar data gedreven. Dus ik denk, ja, dan kun je...
Zo makkelijk met AI.
Ja, dan denk ik, dan kun je die computer ook wel de renteverhogingen en verlagingen laten bepalen. Want ja, het is toch allemaal data gedreven. Dus,
kun je het zelf uitrekenen.
Maar ik vond het heel gaaf om erbij te zijn. En ja, jij stond te shine naast ze, hè?
Ja, mogen we even de foto zien, David? Was wel grappig. Want kijk, Hans, wij dus waren allemaal bankiers daar, hè?
Ja. We hebben een andere foto, toch?
Weet je, die foto die komt zo voorbij.
Kijk, hij kwam naar mij toe en zegt, die podcast van jullie, mag ik ook eens een keer meedoen, of niet?
Ja, en jij dacht een klein beetje sluikreclame ook nog erbij, zo. Je handen Heineken. Vooruit. En
het was leuk, want ja. Ja, wij dachten van tevoren, we willen vooraan zitten. Ja. We willen maximaal gebruik maken. En het zou leuk zijn als je met die man op de foto kan. Maar ja. Hij was natuurlijk toen die show afgelopen was, ze gingen dan de zijkant af. Ik denk, ja, die zien we nooit meer terug. Nee. Maar toen moesten ze ergens eten. Ze hadden ook een banket georganiseerd. En dat banket was in een zaal, naast de zaal waar die borrel was. En op een gegeven moment kwam hij er gewoon aanlopen. Ja. En Albert die had pech. Die was net bier halen. Dat zul je net zien. En maar hij kwam er aanlopen. Ik zag hem opeens. Hij liep gewoon achter me langs. Dus ik kon hem. Ik denk, ja, nu moet ik erop duiken. Ja,
en je tackled hem, toch zo?
Dus, maar gewoon. En ik weet niet eens meer wat ik gezegd heb. Maar hij bleef gewoon staan. Dus ik moest nog wat zeggen. Ja? En nog wat zeggen. Ja. En een beetje gevraagd hoe hij van Amsterdam vond. En of hij een keer terugkwam. En wat hij allemaal deed en alles. Dus, maar hartstikke leuk. En wat dan wel weer heel vervelend is, is dat bepaalde mensen daarmee aan de haal gaan. En die maken dan dit soort dingen.
Ja, nee, dat is. Hè? Ja, maar goed. Hij weet alles van
en zeg deze,
maar, de rente, maar jij weet niet. Alles van biefstuk en frikandellen.
Dat
toch?
Mag niet eens. Huh? Ja, het is nee, maar we vinden dit wel heel leuk. En we hebben besloten om hier ook een prijsvraag voor te maken, Albert, toch?
Ja, zeker. Zeker. Nee, ik zou het mooi vinden als de beste meme, hè, die oftewel mooie tekstjes kan aanleveren. En dan die gaan we een mooie prijs geven.
Maar een belangrijke vraag ook nog. Want ik bedoel, je vertelt dat je daar bent. Maar hoe kom je daar binnen? Want het is toch wel voor bankiers. Daar kom je ook niet zomaar binnen.
Dus nee, maar we hebben natuurlijk heel veel mensen die luisteren naar de podcast. En een daarvan is, die werkt bij de FBA, Alet. Een beetje een vriendin van de show, zou ik maar zeggen. En die, want dat was in september al. Hè. Ik kreeg in september al een mail van haar. Van, luister, ik luister altijd naar jullie podcast. En wij zijn bezig met een event met Paul. Die komt hier en vind je Albert het leuk om erbij te zijn. Ik zei, nou, van Albert weet ik niet, maar ik kom zeker.
Ja. Nee, en ik zei dan van, misschien is voor Nico iets te moeilijk, maar ik kom graag.
Wat in het Engels is. Ja, nee. Nee, maar goed, dat vinden we natuurlijk fantastisch.
Ja. En, mochten er ook niks over zeggen.
Nee, dat was nog moeilijk, want je wilt dan natuurlijk van de daken schreeuwen in de podcast. Ja. Maar zij heeft herhaaldelijk een keer een mail gestuurd van, jongens, mondje dicht. Terwijl Albert die in de podcast zei hier nog een keer van, zou het wel leuk zijn als we die man een keer konden ontmoeten?
Ja, Jerome Powell of Warren Buffett. Ik bedoel, dan ben je toch wel een beetje geslaagd in je carrière, toch?
Ja, Warren Buffett zou denk ik nog wel hoger staan. Als je die, niet dat je er heel veel aan hebt, maar wel leuk.
Ja, ja. Maar goed. Even over die meme. Die meme, degene die de mooiste maakt. Zullen we doen, €100?
Ik vind het prima.
Prijsje? Goed zo. Nou, stuur maar op naar info@aandeelhouder.nl. En dan gaan we zien. En we maken er wel een artikeltje van. We zetten ze op de site. We laten ze volgende week zien in de podcast. En dan gaan we zelf zien hoe het gaat. Goed, nu over naar hele serieuze zaken. De verbazing van de week. Hans, heb jij nog ergens over verbaasd deze week?
Nou ja, volgens mij hebben we een regeerakkoord. Het heeft even een tijdje geduurd, maar dat hebben we. Ja, ja. Wat heeft me nog meer verbaasd? Ik bedoel, het getal van 200 miljoen is meerdere keren bij Nederlandse financials voorbijgekomen. En we hadden het net al even over Powell en de rente. Ik heb ook nog wel wat huiswerk gedaan, dus ik denk dat dat later in de show ook nog even terugkomt. Maar daar valt nog wel wat over te vertellen, denk ik. Ja.
Okay. Maar waar heb je nou over verbaasd?
Ja, eindelijk dat het eindelijk rond is.
Ben je er blij mee of niet? Die 130, dat kan ik wel waarderen.
Nou, en als je het hebt over
dat is ook weer zo,
wat moet je ermee als belegger? Kijk, een van de dingen staat er ook in. We hebben natuurlijk best wel een issue qua woningmarkt. Ja. En je ziet wel dat daar gewoon veel meer lucht gaat komen. En dat projecten weer gestart kunnen gaan worden. En dat er gewoon woningen bij kunnen komen. Ja. Nou, ja, daar
denk
je
dat ze in één keer kunnen zeggen, alle vergunningen nu?
Nee, natuurlijk niet. Zo niet. Maar kijk, er gaat een andere wind waaien. En dat is prettig, denk ik, uiteindelijk. Dus als je als belegger moet nadenken, wat kan ik ermee? Ja, dan hebben we een aantal bouwers in Nederland.
Ja.
En volgens mij eentje die nog niet op koersdoelen staat, die we een tijdje geleden voorbij hebben zien komen. Een Heijmans.
Ja, Heijmans is de woningbouwer nu. Hè? Ja, die Van Van Rooij overname, ja, die is echt perfect.
Ja, die is perfect geweest daarvoor. En weet je, hebben we ook gewoon goed vet op de botten. De marges zijn op zich ook oké binnen eigenlijk wat ze doen. Aardig dividendrendement. En dat is een stiekeme compounder geworden. Hè, sinds een aantal jaren weer. Dus keert een keurig dividend uit. Ja, kun je best op de plank leggen. Denk ik nu, zeker ook met deze wind. Die we gaan ervaren. Ja. Dus dat was in ieder geval mijn pluspuntje.
Het is wel leuk om dat een keer te horen over een bouwbedrijf. Want dat
is jarenlang anders geweest, toch? Ja.
Ik heb het niet goed gelezen nog. Maar is er de inkoop van eigen aandelen? Is daar iets over gelekt? Of
ja, dat gaat niet door.
Die belasting gaat niet door.
Nee,
dat is op zich ook
Voor mij van de week al bekend. Ze hebben ook heel veel pesterijtjes weggehaald voor de automobilisten dan dat soort dingen. Even kijken, ik heb ze een aantal dingen opgeschreven. Kinderopvang, die wordt bijna gratis. Hypotheekrente blijft aftrekbaar, daar zijn ze duidelijk over. Warmtepompen worden niet verplicht. 100.000 woningen erbij, maar dat was eigenlijk al het doel ook van Hugo. Alleen Hugo die kreeg het nog niet voor elkaar. De subsidie voor elektrische auto's gaat eraf vanaf volgend jaar. De Lelylijn wordt aangelegd of afgemaakt, weet ik veel. Ik weet niet wat ze met dat vliegveld doen aan Lelystad. Dat is wel een beetje zonde, die zou ik ook opengooien.
Nou, volgens mij heb ik eerder gelezen dat Omzicht in het kamp zit van laat maar dicht.
Dus, serieus? Ja, die wil dat vliegveld in Benschede natuurlijk open.
Ja.
Hij twijfelt. Hij twijfelt,
doet hij wel eens.
Ja. Nou, we gaan het zien. We hebben in ieder geval, het zit eraan te komen. Met Plasterk waarschijnlijk als minister-president, denk ik.
Ja, dat gonst.
Een man uit de biotech.
Ja.
Kan verkeren.
Ja, die houden we van een risicootje.
Ja, 0 of 1, dat werd 1 in ieder geval.
Nou ja, en wat je ziet natuurlijk ook wel, oud PVD, ja, maar de laatste jaren ook wel een beetje opgeschoven toch naar wat meer rechts. Hè. Als je schrijft voor de Telegraaf, dan doe je dat niet als je volledig links geëngageerd bent.
Nee. Dat is wel een slimme vent.
Een hele slimme vent, ja, en, absoluut. Ja.
Goed onderlegd. Ja.
Woont hier in de buurt?
In Bussum, hè? Ja, ik weet waar die woont, in Spiegel.
Maar we nodigen hem een keer uit. Roland, als je wil komen.
Omeroon. Kom wel langs. We gaan het even over biotech aandelen. Doe het samen met Simon.
Ja.
Misschien dat hij er een beetje vaart in kan krijgen. Maakt niet uit. Albert, jouw verbazing van de week.
Ja, mijn verbazing van de week is de volgende. Wij zaten deze week even een hapje te eten. Na afloop van die Powell meeting. En we zaten daar met twee wat jongere gasten te eten. De heer Beuving en de heer Cox.
Ja.
En ik liet het woord campingrally vallen.
Campingrally?
En je wilt niet geloven?
Ze wisten niet wat het was.
En
ben jij er wel, Hans?
Ja, nee, je koopt je aandelen. Je hebt Sally May, Remember Be Back in September. Ja. Dat betekent eigenlijk dat je aandelen moet verkopen. Maar campingrally, dat is eigenlijk, je hebt aandelen, je gaat naar de camping en je ziet die koersen stijgen. Terwijl je op vakantie
campinghouse
bent.
Het wordt de tijd voor echt een campingrally.
Het zit het even in die jongens. Ik zie je in Mulsfield open. Wij zaten daar, iets meer gearriveerde mensen, zeg maar. Nico, Edwin en ik. En we waren wel zwaar verbaasd dat het woord campingrally bij de jonge garde, die hebben dat dus nog niet meegemaakt. Nee. Dus ik roep op tot een echte campingrally dit jaar.
In welk jaar was het? Was het 98 of 99? Of 97 al? Ik weet het niet eens.
Ik zou het niet durven zeggen.
Het kampeerseizoen is natuurlijk vorige week al een beetje begonnen. Ja. Het was op zich wel een aardige beurs.
Erik Maurits op de camping in Bakken. Die kan ook meedoen.
Ja, daarom. Die houdt ook van een campingrally, denk ik.
Wie niet? Er kochten mensen die kochten een Kool Egon en gingen er omhoog. En dan kochten ze van die ene kochten ze twee. Ja, nee. Van die twee vier en ze gingen door. Ja. Tot het einde weer alles op nul stond. Ja. Maar goed, dat laat. Nou goed, de campingrally. Dat ze dat niet kennen, ja. Dat is
uithouden.
Dan wordt het tijd voor een nieuwe. Serieuze zaken, cijfers en nog eens cijfers. Albert, misschien zullen we beginnen met Justy Takeaway. Geen cijfers, maar jaarvergadering. Je bent daar geweest vanochtend. Ja. Heb ook met Jitsen even gesproken daarna. Je hebt een aantal heel vervelende vragen gesteld, heb ik gehoord. Misschien even leuk om.
Nee, zij zien mij ook natuurlijk als vriend van de show.
Ja, dat zal wel.
Nou, een van de dingen is wel zo, over het algemeen, als er dan zo'n groot contactmoment is, dan kukelt de koers in elkaar. Dat is vandaag niet echt gebeurd, weet je. We hebben nu een klein minnetje.
In principe,
maar dat is al een positief begin.
In principe zijn natuurlijk, of het nog leeft.
Maar in principe wat zijn
we? 14,5? Even kijken, Hans. Ik even inloggen.
Maar dit soort jaarvergaderingen zijn in de kern natuurlijk altijd non-events. Is gewoon een hamerstukje. Er moeten gewoon 12 punten worden gestemd en that's it. Maar ik dacht van, ga erheen. Ik ga toch wat vragen ook sowieso stellen. Dus ik heb het even samengevat. En ik heb het proberen het kort te doen. 7 punten. Eerste punt gaat eigenlijk over de zogenaamde share-based compensation. Dat is wel een best wel een groot ding als je dat in het jaarverslag ziet en hoe dat wordt uitgelegd. Mm-hmm. Want er is, zijn voor 21,6 miljoen aandelen zijn er ingekocht. Ja. Het laatste programma is net afgerond. Mm-hmm. En het is goed om te beseffen dat met Grubhub dat er ook heel veel aandelen en incentive schema's lopen. En dat is best wel een doorn in het oog, omdat het voor mij niet helemaal transparant was. Maar vorig jaar zijn er bijvoorbeeld, kijk, even dus in perspectief, 21,6 miljoen aandelen ingekocht. Ja. Niks, het is in treasury, dus het is niet gecanceld.
Ja. Gemiddeld tegen iets van 13,80 of zo. Ja. Hè?
Maar vorig jaar zijn er 4,9 miljoen aandelen uitgekeerd.
Oké, aan wie?
Ja, wie? Aan de mensen die daar arbeiden. Ja, ja. Dus dat is best wel een groot aantal. En als je het hebt over het aantal zogenaamde granted shares, dat wil niet zeggen dat die uiteindelijk allemaal worden uitgekeerd, maar dat is wel dat er aan beloningen en aan doelstellingen hangt, is in 2023 10,3 miljoen stuks aandelen zijn er granted geweest. Dus om even in perspectief te plaatsen, en ik had het er ook over, het was mijn eerste en belangrijkste vraag eigenlijk. Ja, dit is wel genoeg misschien. Kijk, 5 miljoen aandelen nou, op de huidige koers, dan kun je ongeveer uitrekenen, ja, hè, dat dat al de helft is van zo'n 150 miljoen inkoopprogramma. Dus je hebt misschien nu wel voor een paar jaar ingekocht om die programma's natuurlijk te tackelen. Maar dat is voor Europese begrippen is dit heel erg hoog. Voor Amerikaanse begrippen niet. Ja. Alleen zij zitten in dat Grubhub verhaal waar dus die aandelen zitten. En nou ja, zoals ik het letterlijk heb opgeschreven, we are not happy with that. Nee. Maar ja, dat zijn afspraken en daar proberen ze ook echt iets aan te doen. Dan zijn ze ook mee aan het werk. Ze begrijpen het ook. Maar dus heel belangrijk om te beseffen, ja, dat is wel heel mooi, al die aandelen inkoopprogramma's. Maar dat is misschien wel voor een significant gedeelte moet dat gebruikt worden, omdat er ook heel veel aandelen worden uitgegeven.
Ja, maar aan de andere kant, het is wel heel terecht dat die mensen daar heel veel aandelen krijgen, want het gaat fantastisch bij Grubhub.
Nou, dat was mijn vervolgvraag. Ik zeg, elke aandelen die dit hoort, die gaan de haren recht overeind, dat een zeer slecht draaiende unit, dat daar die aandelen zo instorten. Nou, dat is de uitleg, ja, je krijgt geen talent. Nou, ik denk, als je nou wel of niet die aandelen geeft, als ik naar de cijfers kijk, vraag ik me dan af.
Ja, hoeveel talent. Ja,
dan vraag je je dan af natuurlijk. Aan de andere kant, die 100 miljoen impact van die fee caps heeft ook een grote impact, ja, gehad op de groei. Maar één was die share-based compensation. Tweede daaraan hangt, is natuurlijk iedereen hoopt op een nieuw inkoopprogramma. Ik denk, ja, dat je daar niet al te snel op dit moment al op moet hopen. Nou, er moet eerst gewoon wat gebeuren. Ja. En ze willen wel conservatief blijven. En als er een mooie vrije kaststroom uitkomt, dan heb je een kans of er gebeurt een strategische transactie. Maar voor nu denk ik niet dat dat heel imminent is, dat dat op korte termijn gaat gebeuren. Dus dat was punt 2. Nummer 3, er was geen enkele groot aandeelhouder vocaal aanwezig.
Dus jij was de grootste.
Nou, dat weet ik niet, maar er waren geen jongens met die Clareman of zoiets, oh, hè, die Amerikaan, ja, met 5% plus was er niet. Dan hadden we het over de free cashflow, die was ongeveer rond nul in 2023 en de EBITDA was ruim boven de 300 miljoen. Nou, die gap tussen EBITDA en vrije kaststroom moet je misschien wel een beetje van uitgaan dat dat zo blijft. Dan denk ik nog wel goed om te zeggen dat skip the dishes, daar hoor je nooit meer iemand over. Maar dat zit nu niet in die verkoop mogelijk van Grubhub. Maar dat is wel 20% van die gehele GTV, okay, in Noord-Amerika. Dat is denk ik een soort vergeten element.
Dus investment case.
Ja, dat is een soort en het draait ook winst. Dus een soort vergeten element in het verhaal. Het laatste is de fee caps. De ene laatste is de fee caps. Daarover zeiden ze van, ja, iedereen focust zich natuurlijk op het aantal sponsors van die bil. Maar dat maakt niet uit als dat op 15 of op 20 of op 30 mm-hmm. staat. Het gaat erom dat de zogenaamde speaker het op de agenda zet. En okay, dat er echt gestemd gaat worden. Ja. Dus dat is, er zijn ongoing discussions ook met die, ja, council.
Daar hebben ze geen controle op.
Nee, geen controle, maar ja, die rechtszaak die komt ook steeds een stap verder. Dus het is ook een beetje koehandel zoals het lijkt. Nou, het laatste misschien om hier niet te lang bij stil te staan is de portefeuille optimalisatie. Je krijgt heel sterk het idee dat, want de tone of voice bij de meeting vond ik eigenlijk gewoon positief. Ik vond de attitude van het management, raad van commissarissen, hartstikke positief en zitten goed in de wedstrijd. Ondanks dat een de koers kunnen ze niet direct beïnvloeden, maar ze hebben wel veel progressie gemaakt. Als je kijkt naar een 500 miljoen verschil in winstgevendheid van het ene op het andere jaar. Maar de portefeuille optimalisatie, ja, zijn zij wel open voor een transactie bijvoorbeeld in Australië? Maar ja, je hebt te maken met regulatie, hè, met de toezichthouder, want mag nummer 2 met nummer 3 bij wijze van spreken? Ja. En je hebt te maken met dit, die andere, ja, it takes two to tango, die ander moet ook uiteindelijk willen. En ze kunnen natuurlijk ook just eat, het gewoon het leven heel zuur blijven maken.
Ja, dat ze zelf weggaan.
Ja, en dan heb je natuurlijk uiteindelijk nog het Grubhub verhaal. Ja, dat is ook een beetje kip en ei. Geen fee caps, veel meer interesse. Of althans, dan zit je qua prijs in principe dichter bij elkaar. Ja. Discussies zijn ongoing. Dus zij willen echt wel die portefeuille optimaliseren. Alleen ze zitten niet alleen in de driver's seat.
Nee. Maar is hij nog wel van overtuigd om dat te verkopen? Ja. Want ik heb zelf altijd wel getwijfeld of hij dat inderdaad wel wilde.
Nee, ze, wat mij betreft een 100% convictie op verkoop.
Oké, duidelijk. Goed. Hebben we je totale afdronk?
Positief.
Jij blijft nog zitten?
Blijf nog zitten. Kopen we wat bij?
Ja, natuurlijk. Elke maand weer.
Niemand hoeft ernaar te luisteren. Maakt me geen ballen dat een ander ermee doet. Dat is heel simpel. Dit ding gaat een keer verdubbelen.
Ja, oké. Okay.
Daar ben ik van overtuigd.
Die schrijf op, Hans. Ja. Jij bent mijn getuige.
Ja, ja. Die gaat verdubbelen. Zelf ook, dus ik kan er niet op wachten.
Ja. Nee, gaat gebeuren.
Ja, gaat een keer gebeuren.
Maar ja. Ik geef geen datum.
Timing is everything. Nee, goed, nee. Gaan we door. Volgende punt. Hans, goed dat jij hier bent. Want veel te doen geweest over de Rabobank certificaten.
Ja.
Die dingen stonden 103. Ze boden 108,5. Veel mensen daarop ingeschreven. Lijkt me ook logisch. Alleen met wat er nu gebeurt. Dat de rente langzaam wat zakt. En banken doen het goed. Ja. Dus die koers blijft daar een beetje liggen.
Ja.
En wij krijgen althans ook van veel mensen te horen. Van ja, ik heb nou dat geld. Wat kan ik kopen? En je hebt ernaar gekeken. Je hebt een leuke ETF, toch?
Nou, zeker. Allereerst even een beetje terugspoelen natuurlijk ook. Want ze hebben dat gedaan. En uiteindelijk die koers ging niet naar die 108,5. Nee. Dat kregen we wel uitbetaald. Maar die bleef er eigenlijk een beetje onder hangen. Dat zie je wel vaker gebeuren. Dus ik zag ook echt wel toen dat geld was uitbetaald. Dat een deel van de klanten zei. Ja, ik stap gelijk weer in. Ik koop ze terug. Maar het is wel ook een beetje een waarschuwing voor beleggers. Hè, want er wordt wel eens gekeken naar dit certificaat. En gedacht dat het een obligatie is. Hè, dus qua veiligheid dat je ook gewoon een echte vastrentende waarde in portefeuille hebt.
Oké. Okay.
Echter, het is natuurlijk een capital security. Dus het is eigenlijk niks anders dan een aandeel. Maar dan op zo'n manier verpakt dat het alle kenmerken heeft van een obligatie. Okay. Dus veel risicovoller. En toch hebben die beleggers vaak weer de voorkeur voor toch die enkele titel. Ja. Maar als je nu slimmer in dergelijke titels zou willen gaan beleggen, dan kan dat ook met een ETF. Je kunt dat zelf niet individueel kopen, al die leningen. Maar in Amerika staan bijvoorbeeld ook vergelijkbare titels van ING genoteerd.
Okay.
Exact dezelfde kenmerken als bijvoorbeeld zo'n Rabo-certificaat. Ja. Of noem maar een Amerikaanse bank. En er is een ETF-bouwer, die heet Invesco. En die is over het algemeen bekend onder professionals. Maar die proberen ook wat voet aan de grond te krijgen voor particulieren. Dus ook voor ons.
Dat is wel een grote jongen. Die hebben ook
zeker,
die Nasdaq,
absoluut. Miljarden assets under management. Maar nog niet zo bekend bij particulieren. Maar die hebben nu ook een ETF. En daarmee beleg je in één transactie, breed gespreid, eigenlijk in allerlei Rabo-certificaten. Alleen dan van andere banken.
Ik denk het belangrijk om te zeggen dat die heel van die andere certificaten, die kunnen wij zelf niet kopen. Omdat de minimale coupure 500,000 in bewijs van spreken.
Bijvoorbeeld, okay. Of minimaal een ton. Hè, kijk, dat is niet voor iedereen weggelegd. En als je het soms ook wel wilt, nou ja, dan is dat gewoon een hele grote hap uit je belicht vermogen.
Ja.
En dit koop je per stuk. Hè, en er zijn twee smaken die ze op de markt hebben gebracht, Invesco. Kijk ik naar ons, nou, we hebben eigenlijk nog een redelijk lange beleggingshorizon. Ik heb zelf een variant gekocht die automatisch zeg maar de binnenkomende couponnen herbelegd.
Okay.
Dus een herbeleggende variant.
Accumulerend compounder,
accumulerend. Dat zie je ook in de naam van die titel. Daar staat er ACC bij. En we hebben natuurlijk ook best wel wat klanten. Ouders die wat verder in hun carrière zijn. En die zeggen, joh, ik wil wat aanvulling hebben op mijn inkomen. En ze hebben ook een variant die uitkeert. En die doet dat 4 keer per jaar.
Net als de Rabobank.
Net als de Rabobank.
4 keer per jaar.
4 keer per jaar. En maart, juni, september en dan nog de laatste maand van het jaar. En het leuke is als je zeg maar die accumulerende variant neemt. Nou, die kost ongeveer €23. Hè. Hoewel zeg maar de titels onderliggend in dollars noteren, hebben ze hem toch voor de belegger even omgekat in euro's. Nou, 23. Ja, en die leg je in de hoek. Daar hoef je niet meer naar om te kijken. En in de tijd weet je dat ding gewoon, en wel wat meerwaarde wordt.
Wat voor yield doet die uitkerende?
Ongeveer 6. En daarvoor kijk ik naar die uitkerende variant. Die doet ongeveer 13 euro in koers. En daar worden valutarisico's bij die uitkerende variant worden ook afgedekt.
Ja.
En elk kwartaal krijg je ongeveer een kwartje. En als je dat maar 4 doet, heb je een euro te pakken op een koers van 13. Nou, dan zit je toch op die 6%. En dat is eigenlijk vergelijkbaar als dat van de Rabo-certificaten. Want koop ik ze nu, zeg even, op 109 in de markt en ik krijg 6,5. Ja, dan hou ik effectief ook iets van 6 over.
Ja.
Jij stipte net aan, grote bedragen vaak als je die leningen individueel zou willen kopen. Nou, dit doe je dus in één transactie, ben je breed gespreid.
Ja.
Dat brengt me bij het woord spreiding. En dat was eigenlijk het begin van mijn verhaal. Ik zie die beleggers toch allemaal weer duiken op die Rabo-certificaten. Ja. Maar dat is N is 1. En we hebben het ook wat gehad over, het is toch een bank. Doen het goed, verdienen goed geld. Maar er zitten ook wel wat risico's aan die bank. Kies je voor die ETF, ja, dan heb je 80 verschillende leningen. Ja. Verpakt in één transactie. Ja, en dan doe je het ook vanuit dat oogpunt een stuk slimmer.
Veel, is veel verstandiger.
Veel verstandiger. En ja, als je het dan hebt over beleggen als een voetbalcoach. Dat is een beetje mijn pitch en ook jullie pitch altijd.
Hebben wij van jou gejat?
Nee, dat weet ik.
Nee, wij van hem.
Nou moeten we wel even eerlijk zijn.
Ik ben eerlijk.
Jij bent een heel eerlijk jongen. Nee, is ook zo. Nee, geestelijk vader. Nee, klopt. Ja, beter goed gejat dan dat. Zie dat als compliment.
Daar komen we zo even op terug.
Die hoort dus achter in het veld.
Ja, in de goal. Want bij ons stond hij in de goal, de Rabobank.
Nou, kijk.
Of heb je geen...
Ik zeg de goal.
De goal. Met een vliegende keeper.
Ik heb zoveel vertrouwen in mijn verdediging. Nee. Maar weet je, ik vind de keeper en de duck-out, met je reservespelers, dat is voor je financiële reddingen. Ik zou zeggen, dit is zeg maar een voorstopper.
Ja. Oké. Nou, mooi. En
dat is wel leuk, want wij krijgen heel veel vaak vragen. Ja, waar vind ik die dingen? Kun je ons die e-sins geven dat we dat eronder zetten?
Ik heb uiteraard mijn huiswerk al een beetje gedaan samen met Nico.
En wij maken even een artikeltje. Ja. We maken een artikel die staat op onze website. En tenminste, als we dit uitzenden. Met 5 alternatieven voor die Rabo-certificaten. Ja. En die kunnen mensen gewoon lezen.
Ja.
Yes?
Tipje van de sluier. We hadden het net over, zeg maar, verpakt die leningen.
Ik vind het wel een gevaarlijk woord, hè? Weet je nog 2008?
Ja, nee.
Ik vind de woordkeuze een beetje dubieus.
Dubieus. Maar ik denk dat jij weet wat ik bedoel. Ja, nee, we doen er ook een ETF bij. Die belegt in preferente aandelen. En die kun je vaak ook als belegger niet individueel kopen. Maar ook weer verpakt. En toevallig is dat ook Invesco. Okay. En ik denk dat we die er ook bij doen.
Oh, dat is wel
met
e-syncode.
Welke aandelen in Nederland had je ook altijd die preferente? Wat was het toch?
Heijmans.
Heijmans had preferente. Die zijn toen gecanceld.
Value heeft ze nog.
Unilever heeft ze gehad.
Ja. Unilever is ook veel gedoe over geweest. Die hebben ze ook ingetrokken. Volgens mij het is het een beschermingsconstructie. Maar het is overal afgebroken natuurlijk.
Ik heb ze ooit ook gehad van BAWAG. Dat ken je denk ik ook nog wel, die bank.
Die hebben iets gekocht in Nederland, toch? Die hebben een verzekeringsdingen gekocht.
Nee, Knap.
Oh, Knapbank hebben ze gekocht. Ja, dat hebben ze gedaan.
Dat is op zich ook wel interessant natuurlijk.
Ja.
Maar dan heb je het over ASR en het geld wat die nog gaan ontvangen.
Misschien is het wel goed om die uit te leggen wat preferente aandelen zijn.
Nou, doe maar.
Nee, dat doen we net dat.
Oké, dat is goed. Staat er allemaal in. Hè? Dat heeft hij ook heel keurig uitgelegd. Ik heb het al gelezen. Ik weet het nu. Ja. Dus gaan we door. Triodos, is dat een alternatief, Albert, voor de Rabobank certificaat? Alhoewel het gewoon eigenlijk aandelen zijn. Maar ze gaan naar Euronext, is nu bekend geworden.
Ja, er is natuurlijk onder... ik weet niet als ik moet zeggen dat dat hopen is. Maar dat is natuurlijk, er zijn wel mensen die echt denken dat Euronext dat dan dat ding gaat knallen. Zeg maar, even gesacheerd. Alleen als je kijkt naar de winstgevendheid van die laatste jaren, dan focust zich iedereen zich op dat allerlaatste jaar. En trekken het beste jaar. Alleen de onderneming heeft zelf al wel gezegd dat het zo goed niet zal blijven gaan. En dan kijk ik naar de return on equity die ze halen, wat ooit van 6% is. Dan is dat eigenlijk gewoon wel veel te laag. Dus ja, we hebben hier het al een paar keer erover gehad. En ik zei van, nou ja, als je omrekent. En dan kijk bijvoorbeeld als je dit vergelijkt met een Rabobank. Dan wil ik voor een Triodos certificaat significant meer rente ontvangen.
Geen 6,5, maar 8.
Dan wil je 8,5 om het vergelijk te kunnen maken in mijn ogen. Want dat is de risicoopslag, vind ik, ten opzichte van een Rabobank. Ja. Nou ja, nu komt de liquiditeit in. Nou, dat betekent dat een stukje van de liquiditeitskorting eruit zou moeten. Hè? Want dat is wel terecht. Maar institutionele beleggers gaan hier never nooit in beleggen. Want daarvoor is het veel te klein. Dus het wordt een particulier speeltje, om het maar zo te
Ja.
Even, nou ja, dat is een beetje lullig, maar
een
zo.
Klein bankje. Het is gewoon een aandeel, hè? We noemen het certificaten, maar het zijn certificaten van aandelen. Dus niet een lening of zo.
Nee, maar dat geldt natuurlijk eigenlijk ook over die Rabo-certificaten. Ik zei net ook al, maar hoe vaak ik niet de vraag krijg: ja, maar dat is een obligatie. Nee, het is een capital security. En als het niet goed gaat met de onderneming, het is gewoon eigen vermogen. Het is goedzie. En dat geldt ook voor Triodos.
En dat zo lang geleden ging het helemaal niet goed met hun.
Nee, er hangen nog claims boven natuurlijk. Jan Veen krijgt een miljoen voor zijn piano dingen.
Maar goed, voor een particulier en misschien een enkele vermogensbeheerder, die heeft dan wel een alternatief ook naast het Rabobank certificaat. Maar het grote geld kan er gewoon niet in.
Ja. Maar wij zeiden we hebben je toen gezegd in die podcast, volgens mij, €2,33. Oké, dat kunnen we voor betalen. Alleen de getallen die ik wel eens lees van 40. Ja, dat zou iemand die normaal kan rekenen, zou dat er niet voor willen betalen.
Nee. Hij staat nu op 29,5, is hij gehandeld. Wel opgelopen natuurlijk op dit nieuws.
Ja.
Maar het duurt nog wel, van mij duurt bijna een jaar voordat dat effectief rond is op Euronext. Dus je moet daar wel, en je kan er alleen op woensdag uit, hè? Ja. Woensdag ga ik dag. Ja. Woensdag.
Nou ja, misschien moet je er nu wel even in en dan ga je naar Euronext en dan heb je 10% plus een jaar rente. Heb je
ja, er komt veel dividend aan de volgende week volgens mij. Dus. Nou ja, we gaan het zien. We moeten door, dames en heren. Zometeen over de cijfers van ABN AMRO, maar eerst even dit.
Deze podcast is mogelijk gemaakt door Saxo. Het platform voor slimme beleggers op zoek naar meer mogelijkheden en lage kosten. Ontvang nu tijdelijk €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades bij het openen van een rekening. Saxo. Be invested. Beleg ik en risico's. Je inleg kan minder waard worden.
ABN AMRO kwam vandaag met de cijfers. Gisteren was het eigenlijk. En die werden niet goed ontvangen. Terwijl men toch juichend was eigenlijk in de commentaren. Ik zelf ook wel een beetje. Hans, wat was jouw afdronk ervan?
Nou, prima cijfers. Niet de dik 500 miljoen, maar het werd dik 600 miljoen die ze verdiend hebben. Ja. 76 cent per aandeel. Dus dat is op zich ook prima. Ja, de kapitaalratio's. Dat is natuurlijk een beetje een lastig woord, maar ik kreeg de vraag ook van best wel een aantal klanten. Ja, maar hoe kan het dan? Hartstikke goede cijfers. Ze hebben een aandeleninkoop gedaan, maar mogelijk gaan ze dat niet doen of moeten ze dat verlagen. Hoe zit dat? Dus je proeft in de markt ook gewoon een klein stukje. Hey, we zijn minder tevreden, want de kans op een aandeleninkoop is gewoon een stukje kleiner geworden. En dan is de vraag, waar komt dat vandaan?
Ja.
En dat heeft te maken met die kapitaalratio's. Dus eigenlijk, hoe financieel fit is de onderneming? En hoeveel geld heb je in de markt risicodragend uitstaan? En daar zat gisteren denk ik een klein beetje de crux in. Aan het einde van het jaar, ten opzichte van nu, eind Q1... hebben ze 4 miljard meer uitstaan, risicodragend kapitaal. Nou, en dat moet dan via ingewikkelde formules uiteindelijk altijd vertaald worden. En dan heb je de zogenaamde CET-ratio. En de financiële fitheid is toch wat naar beneden gegaan van ABN AMRO. En dan is de conclusie, ja, dat kan eventueel in de toekomst misschien wel druk zetten op het dividend. Maar in ieder geval ook op een aandeleninkoopprogramma. En daar waren denk ik een aantal wat grotere beleggers minder tevreden over. En ja, je zag de koers flink knikken. Al moet ik wel zeggen, het was ook even een hele snelle reactie naar beneden. En toen volgde ook wel weer wat herstel. Dus overal viel het denk ik wel wat mee. Maar een beetje flauw onthaal. Op zich best wel goede cijfers. Maar ja, aandachtspunt.
Je ziet toch wel vaak als zo'n bank met een aandeleninkoopprogramma komt, dan wordt dat goed ontvangen. Ja. We zagen het ook met IEG begin dit jaar. Toen kwam er eerst geen inkoop, toen gingen ze omlaag. En nu wel en omhoog. Ja. En bij ABN was het eigenlijk precies andersom. Het lijkt wel alsof ze om en om doen. Albert, iets voor jou, ABN?
Ik beleg niet direct in banken.
Oh god, waarom niet? Waarom jongen?
Omdat ik vind dat je die balans nooit kunt begrijpen.
Van verzekeraars wel zeker.
Ja, zeker. Een stuk beter. Die hebben tenminste voorspelbare kaststromen.
Ja, dat is waar.
Daar moeten we
kijken. Dat is wel een verschil.
Lat Friese zei ooit tegen mij, insurer never goes down on liquidity issues. We hebben altijd voorspelbare kaststromen. Dus dat vind ik al een groot verschil in risicoprofiel. En ik denk dat bij die banken dat het alleen maar minder gaat worden de komende 8 kwartalen.
Als de rente naar beneden gaat.
Ja, want ECB, naast Powell zagen we ook Klaas K. De knot.
Ja,
Klaas.
En die rente die gaat omlaag. En nu is natuurlijk de vraag, die banken, zoals een ABN AMRO en ING, die hebben ons amper meer rente gegeven op het moment dat de rente bij de ECB hardop omhoog ging. Hè. Ze zitten bij wijze van spreken nu op 1,5 of zoiets. Mm-hmm. Dus gaan zij op het moment dat de ECB in juni gaat verlagen, en die kans is toch denk ik wel 99%, en komen ze in juli misschien nog wel een keer met een kwartje. Maar stel er gaat 3 kwart af, dit jaar, Wat gaan dan de ING's en de ABN AMRO
doen? Gaat
er
natuurlijk ook drie kwart af bij de banken.
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat daar ook een vertragend effect in zal zitten.
Ja. Ze zullen niet meer gaan verhogen.
Licht vertragend.
Ja. Ja. Maar ik weet niet als die alles er weer afgaan. Want er is ook wel best wel wat geld is er verdwenen, denk ik, naar andere kanalen. Ja. Zoals bijvoorbeeld, mijn holding zit bij Saxo. En dan krijg ik gewoon lekker 2,7% op mijn daggeld. Dus ja, dat is helemaal niet slecht. Ja. Dus ja, en zo heb je denk ik wel meer gezien. Dat je geld dat een beetje aan het schuiven is. Ja. En ik denk dat die banken misschien wel een gedeelte van die excessieve rentewinst die ze hebben gehaald. Net interest income, zoals ze dat mooie noemen. Dat zijn piek heeft bereikt en dat omlaag zal gaan. Ja. Dus de cijfers gaan niet beter worden, maar slechter.
Maar wat wel heel goed was, is dat die reguleringskosten. Dat is echt een mooie meevaller. Dat Single Regulation Fund, dat zit nu vol. Daar hebben ze 7 jaar lang lopen bijstorten met z'n allen. En daar hoeven ze nou, dat scheelde 200 miljoen in een kwartaal. Ja, dus dat scheelt wel. Dus altijd het eerste kwartaal geloof ik, ze moeten betalen. Maar dat is natuurlijk wel echt geld ook wat er voorlopig althans niet meer uitgaat.
Ja, geen 800 miljoen, maar 600 miljoen. En dat is meer dan een slok op een borrel. En dat was ook, wat verbaasde me, dat is een van die 200 miljoen.
Komen bij die andere 200 miljoen. Ja. Die gaan naar Aegon. Ja. Nee? Die gaan extra aandelen inkopen. Ik vond dat niet veel al op de 200 miljoen.
Ja, de markt verwachtte nul.
Ja. Nee, maar toch, als ik even kijk wat Aegon de afgelopen jaar heeft ingekocht, dan heb ik het over 125 miljoen in de maand.
Ja.
En dat loopt dan tot eind juni. En dan gaan ze door met 30 miljoen in de maand, 33.
Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Ja. Kijk, de analisten die hadden nu niet op een aankondiging gerekend. Die hadden gezegd, nou, dat zal bij de halfjaarcijfers komen, want het huidige programma loopt nog tot eind juni. Dus dan zou er midden augustus een aankondiging komen.
Hebben ze 85% geloof ik van afgerond nu?
Ja, klopt.
Die anderhalf miljard.
Ja, dus en nu zijn, nou, hè, dus die 200, dat is een in verhouding tot wat het was, is het heel bescheiden. En ik denk ook, het zou veel meer kunnen zijn, want om je even een beeld te schetsen. 40% van de huidige marktkapitalisatie van Aegon is eigenlijk beschikbaar om aandelen in te kopen. Ze hebben een positie in de ASR. Nou, die positie die is circa 3 miljard waard. Ja. Dus dat alleen al is ongeveer 30%.
Dat moet je wel even een kopertje voor vinden.
Kopertje voor vinden, dus als je daar een beetje over nadenkt, dan ASR is op dit moment nog niet aandelen aan het inkopen. Want die hebben nog wat tijd nodig na die overname natuurlijk van Aegon Nederland om weer helemaal up to speed te komen. Maar iedereen verwacht wel dat ASR weer gaat inkopen.
De straks hadden we het ook eventjes over KNAP. Dat is verkocht aan BAWAG. En ze zitten ook gewoon nog op bijna, als ik het goed heb, 510 miljoen zitten ze te wachten. Ja. En als dat ook binnenkomt, dan zal dat ook lucht geven. Want ik denk dat 12-13% punt gaat schelen op de solvabiliteit. Dus dat speelt ook mee.
Dat absoluut. Nee, maar ik denk dat zulke soort zaken, dat als ASR zegt op een gegeven moment, nou, we gaan inkopen, dat Aegon gewoon die 30% belang met de markt mee verkoopt. Dus ik denk dat echt wel gaat gebeuren op het moment dat daar een soort, nou, stilzwijgende afspraak is gemaakt. Want ja, met 30% als je begint te verkopen, heb je best wel impact op een prijs natuurlijk. Dus als je gewoon mee verkoopt, en dan kan het wel een paar jaar duren. Maar die 30% die gaat er denk ik geheel, of dat belang gaat er geheel uit. En dan kun je ook aandelen van inkopen.
Ja, dat is een mooie manier om dat aan ASR.
Ja, dat is ook een geleidelijke manier.
Aandelen inkoop,
kijk, en daarnaast heeft Aegon denk ik ongeveer 1 miljard te veel kapitaal op de holding zitten op dit moment. Want hun bandbreedte is 500 miljoen tot 1,5 miljard. Dat loopt richting de 2 miljard. Dus daar zit ook een enorme buffer. En ze genereren ook ongeveer 800-900 miljoen kapitaal per jaar. Dus vanuit dat perspectief is er veel meer te doen dan wat er nu gebeurt. Maar ik denk dat het allemaal wel gaat komen. En de cijfers waren gewoon hartstikke degelijk en prima. Helemaal op schema. Alleen, ik denk dat er uiteindelijk veel en veel meer ingekocht gaat worden. Dus dit was wat dat betreft een klein stapje.
We krijgen niet een beetje hoogtevrees, want het staat nu ruim boven de 6 euro.
Ja, heel veel mensen zeggen, als je aandeel op 6 euro staat, kan ik een heleboel kopen, want die prijs is niet zo hoog.
Het is een stuk goedkoper dan ASR.
Ja, of ASML.
Dan weet ik een mooie spread. Je geeft hal en je koopt farming.
Ja, nou wordt het ingewikkeld.
Het is in mijn probeleggenportefeuille is het met afstand de grootste positie geworden. Want natuurlijk onder in de 4 heel veel gekocht. Ook best wel een dividend.
Je wil het goede voorbeeld geven, dus een beetje snijden.
Dus kijk, op een gegeven moment heb je het. Kijk, de meeste van onze luisteraars doen daar misschien niet aan. Maar je hebt op een gegeven moment het begrip risk management van je portfolio.
Dat ken ik niet. niet.
Nee, jij doet 80% in vorming. Ja, nee, ik niet. Dus, maar, dus ik,
en dan
ik,
rond je het af naar beneden.
Ja, dat rond ik jou naar beneden.
Ik word vanzelf minder.
Ja, nee, het wordt steeds kleiner.
Ja, nee, dat is het. Ja.
Nee, maar je hebt op een gegeven moment een stukje risk management. Dus misschien moet er op een gegeven moment wel een klein stukje uit. Want ik zit nu eigenlijk nog licht geleveraged zelfs in de markt.
Wat geef je kost erop?
Ik zit iets boven de 100% belegd op dit moment. 105% ongeveer. Dus er moet eigenlijk nog wel wat liquide worden.
Boven de 100?
Ja.
Leg je met geleend geld?
Ja, een klein beetje. Ja, heel slecht voorbeeld. Ik weet het. Alleen ik wilde die CVC's doen zo graag hebben. En ik had geen ruimte.
Oké, dan knippen we eruit. Hans Egon?
Nee, ik heb ze niet.
Nee, voor je ervan? Nee. Heb je daar gekeken? Of zeg je van,
heb je
verzekerd?
Volgende onderwerp.
Ik ASR.
Oké. Okay.
Ja. Ja. Ja,
en die heb ik ook.
En,
want Egon heeft ASR.
Ja, nee, indirect heb je ze ook. Nee, absoluut. Nee, Egon, nee, niet in bezit. Nee.
Niet je favoriete verzekeraar.
Nee, niet mijn favoriete. Nou ja, überhaupt, weet je, verzekeraar snap ik. Wat jij zegt, nou ja, is ook wel complex, denk ik, ook als particulier om dat te begrijpen. Ja. Solvabiliteit boven de 400%, hè, dat is toch hartstikke goed. Maar hoe zit dat dan?
Ja, maar Egon is makkelijk, want die koopt alleen maar eigen aandelen.
Ja, dus dat is waar.
Te kijken hoeveel geld er nog is.
Nee, dat is waar.
Hoeveel ze komen.
Maar bij Egon is het meer ook het verhaal, de cannibal stock, dan dat je zegt van ik begrijp precies wat ze doen.
Ja.
Maar ASR is natuurlijk wel, Jos Baat is wel in mijn ogen fantastische
topman.
Fantastische topman. Ja. Dus, daar dat kun je eigenlijk altijd met een gerust hart in beleggen.
Ja, dat is ook zo. Goed, gaan we door. CVC Capital, onlangs net op de beurs. €14 zijn de stukjes uitgedeeld aan de vrienden van CVC, denk ik. Ja. Wij moesten iets meer betalen. 17,5 bijna, maar het loopt nu wel aardig door, Albert.
Ik heb 17 rond betaald.
Oh, je was eerder dan ik. Je hebt 17,22 of zo. Of zoiets.
Ja, dat is een beetje.
Maar goed.
Ja,
hij betaalt er wel rente over, hè? Hij betaalt er wel rente over. Ja, dat hebben we net gehoord.
8% rente. Ja.
Hij betaalt voetbal. Ik ben altijd net iets sneller.
Dus, gaan we het niet over hebben. Maar hoe is het met CVC? Want die hadden cijfers.
Ja, dat is wel mooi. Want ga naar de beurs. Het is eigenlijk wel een serieus groot bedrijf. Hè? Want als je kijkt naar de totale market cap. En dat komt wel richting de 18 miljard bij wijze van spreken. Dus het is echt wel een heel groot bedrijf. Dus free float is heel klein.
Hoeveel is er nu op de beurs?
2 miljard.
Ja, dus zeg maar worden
in ieder geval een AMX bedrijf.
Ja.
We hebben er heel veel over geschreven natuurlijk. Mensen die lid zijn, die hebben die analyses ook wel gelezen. Omdat iedereen staat een beetje compleet in mijn ogen in de retail landschappen in de verkeerde hoek te kijken. Ja. Want het draait om de fee paying assets under management. Dat is waar het spel om draait. Dus dat is
FPAUM.
Ja, FPAUM. En dat is een begrip dat we niet kennen, maar dat is heel simpel. Private equity haalt geld op. En dat zijn dan in fondsen van 7, 8, 9, 10 jaar. En over die fondsen berekenen ze een management fee. Dus het ligt vaak heel lang vast. Loopt ook natuurlijk af en toe wat uit. Dus ze halen de hele tijd geld op. Nou, ze hebben nu net een enorm grote ronde gehad. De laatste 2,5, 3 jaar om geld op te halen. En ze rapporteren nu eventjes in een kort berichtje ergens wat niemand ziet. Even de ontwikkeling van de fee paying assets under management. En die waren jaar op jaar 47% gestegen. Naar een bedrag van 139,3 miljard.
Ja.
En bij de beursgang in de prospectus stond dat zij streefden om op termijn tussen de 137 en 151 te komen.
Oké, dus het gaat echt.
Ze staan 3 weken op de beurs. Ja. En nu zitten ze er al in. Dus kijk, management heeft ook geen aandelen hier verkocht. Zit ook in een lock-up van 3 jaar. Dus ik denk, je zit hier denk ik wel in een goede positie nu. Ze nelen gelijk die onderliggende beheerfee, zeg maar, die hebben ze nu al binnen voor de komende jaren. Dus dat ziet er gewoon goed uit. En je zag de aandelen nu rond de 18,50 tikken inmiddels.
Lekker blijven zitten.
Dus,
rustig renderen heet dat.
Ja, je kent het.
CVC. Hans, dan gaan we even naar jou toe. Want we moeten het wel even hebben over het elftal. We hebben een laten we dat eerst even zeggen, Albert. We hebben ons drie maandelijks hebben wij een webinar. Hè? Je kent dat met een 11 namen in een elftal. In een aandelen elftal. Daarvan hebben we deze week een wissel doorgevoerd. TKH is eruit, is een nieuwe ingekomen. We zeggen niet wie, dat is alleen voor onze leden. Mensen kunnen dat gewoon zien. Maar we moeten heel eerlijk bekennen inderdaad. We hebben dat idee van jou gepikt.
Ja, maar dat geeft
zonder dat je door hebt.
Nee, weet je.
Maar excuses daarvoor. Maar misschien is het goed als jij even uitlegt hoe jij, want Ja, jij maakt ook, ja, je noemde dat geloof ik beleggen als Van Gaal.
Ik heb ooit een lezing gegeven en dat was heel grappig. En die noemde ik beleggen als Louis van Gaal. En dat had ik ook in de uitnodiging gezet. En ja, daar kwamen heel veel aanmeldingen voor. Maar mensen dachten ook echt dat Louis langs zou komen.
Oh, oké. Okay.
Ja, ja. En op zich heb je dan wel een volle zaal. En ik trapte dan af. Ik had een scheidsrechtersfluit. En dan kwam ik aanlopen. En dan zei ik ook, joh, het is geen penalty. Daarmee, uiteindelijk als ik klaar was met mijn lezing, floot ik ook af. Maar dat was eigenlijk voor het eerst een beetje die parallel met beleggers en voetbalcoach.
Maar hoe doe jij dat? Want bedoel, wij hadden individuele aandelen, maar jij kijkt iets breder, neem ik aan.
Je doet straks, zo geef je ook die webinar.
Ja, ik moet zeg maar altijd nadenken over ETS. Kijk, individuele aandelen is het allerleukst. Maar dat kan niet zeg maar als je voor een broker werkt. Dus ik moet het eigenlijk altijd oplossen in de breedte. Dus werk ik vaak met ETS. En dan komt aan de andere kant mijn werk, wat ik doe voor Fiscalert. Ik schrijf elke maand ook voor een fiscaal magazine. En dat is aan de ene kant een beleggingsidee. Mm-hmm. En dat kan in de optiehoek zijn, in de obligatiehoek of in de dividendhoek. Maar ook altijd een productrecensie. En dan leg ik een beleggingsfonds of een ETF langs de meetlat. Is het goed voor jou als belegger? Kun je er wat mee of moet je het eigenlijk gewoon wegdonderen? Dus met een kritische blik. Ja, dan kom je gewoon heel veel financiële producten tegen waarvan je soms echt denkt, hé, daar kan je wat mee.
Ja.
En dan natuurlijk ook de vraag, welke plek binnen het elftal heeft het? En je zei net al eventjes, de keeper. Nou, bij mij werkt het zo, keeper en de duckout, dat zijn de financiële reddingen. Dan heb je een achterhoede met obligaties. Dan heb je een middenveld, die bestaat over het algemeen naar dividend-ETS. De verdedigende middenvelders. Dan heb je de aanvallende middenvelders. We hebben het over AI. Kies ik voor Nvidia of zeg ik, hey, er is misschien ook een ETF met
pak
een beetje
aandelen.
Exposure.
Je pakt wel aandelen?
Nee, dan pak ik een ETF die bijvoorbeeld in die niche belegt. Ja, en dan lardeer ik in de voorhoede met opties. Ik hoorde jou net ook een beetje zeggen, geef je daar calls op? Nou ja, soms wat calls geven op individueel aandelenbezit. Of soms ook in de breedte van je portefeuille.
Ja. Ja.
Maar dus dat is een beetje het concept hoe ik dat kan doen.
Wie staat er in de spits nu?
Die kan ik niet in de uitzending noemen. Dat is een te klein bedrijf.
Oh, okay.
Nee, dat is echt die bij mij persoonlijk in de spits.
Ja?
Ja, dat kan ik niet zeggen. Nee, die is te klein. Ja.
Is dat
het? Nou,
Lingo.
Nee. Je hebt het met name over AIX-bedrijven. Maar ik kijk ook graag altijd even een verdieping lager. Midcap, smallcap, lokale markt. Want daar gebeuren soms hele leuke dingen. Dat hebben we dit jaar gezien, afgelopen jaar ook. Of het nou een Hydratec is. Die worden ook nog wel eens overgenomen. En daar zitten gewoon interessante bedrijven.
Heel leuk.
En die staat voor mij persoonlijk in mijn portefeuille, zeg maar, in de spits.
Ik denk dat we gewoon, als we Hans even opzoeken op Twitter, dat we even goed die laatste tweets allemaal lezen, dat we er wel achter komen.
Dan komen we er wel achter. Ben je zelf ook een voetballiefhebber dan, Hans? Of,
zeker, ja.
Nee,
ja,
absoluut.
FC Groningen, denk ik.
FC Groningen, zou je zeggen. Nou, dat is eigenlijk een beetje een soort van gewetensvraag. Ik ben opgegroeid in een Ajax-nest. En thuis staat Ajax bij ons ook altijd op. Maar ik moet zeggen dat ik ook graag naar Feyenoord kijk. En dat vind jij natuurlijk mooi om te horen.
Dat is van anderen, hoop ik.
Ja, maar dat is een beetje, soms een beetje dubbel.
Ja,
maar
ja, ik voetbal.
Dat sowieso. Ja, ik begrijp het nooit als er, zeg maar, als er, ja. Maar dan is er een Europese wedstrijd van bijvoorbeeld Ajax. En Feyenoorders die vinden dat verschrikkelijk. En andersom
ook.
Ik
heb ook, maar ik ga ook PSV kijken. Die wedstrijd van Ajax tegen Real en Juventus.
Sterker nog, ik ben ook naar Europese wedstrijden geweest. Ja, dat is gewoon gaaf. Klaar.
Ja. Spurs. Uit.
White Hart Lane ben ik nog geweest.
Ja. Ja. Met Ajax toen?
Nee, niet met Ajax. Nee. Okay. Vriendenweekend. Maar alleen maar voetbalwedstrijden bezoeken.
Ja. Ah, leuk.
Maar het liefst, tenniswedstrijden. Ik heb Federer wel mogen zien.
Shit. Ja. Federer heb ik ook nog gezien. Ja. Nee, voor mij heb ik wel een keer gezien in Ahoy. Ja, heel lang geleden. Ja. Ik dacht het wel,
2018 moet dat geweest zijn, denk ik.
Geen idee.
Nog langer geleden.
De beste tennis van nu heb ik al wel een paar keer gezien. Sinner.
Ja.
Sinner. Die hebben we toen gezien bij Ahoy, toch? Toen
heb je
bij
gezien,
ja.
Hadden we werkoverleg.
Zijn kracht is overigens wel.
Door een stijve nek van. En weer kijken ze zo.
Anders denken, hij is zo goed doordat hij ook skikampioen is geweest in de jeugd.
Ja, hij is.
Dus die jongen heeft fantastisch voetenwerk en atletisch vermogen. Omdat hij gewoon echt kampioen was. Op een gegeven moment moest hij kiezen. Koos hij toch voor tennis.
Ja, oké. Okay. Nou, leuk. Dus beleggen als een voetbalcoach. Dus we wilden zeggen, we hebben een wissel doorgevoerd. Wanneer is de volgende aflevering van het webinar? Hebben we al een datum?
Nou, wij zijn niet zo heel goed in plannen.
Toch niet aan mijn vakantie?
Nee. Ik denk begin juli ergens of zo.
Juli? Juli?
Ja, zoiets.
Oké, okay, nou, dan komen we zelf door.
Maar dat doe je elke 3 maanden, toch?
Dat, elke drie maanden. Doe elke 3 maanden. Maar de laatste was in maart, dacht ik.
Jij gaat weer op vakantie,
maar ik moet eerst op vakantie nog in juni. En als ik dat achter de rug heb, dan gaan we dat
Nico doen. Heeft twee zonen die klaar zijn met middelbare school dit jaar.
Ja, nee, maar nu volgende examens bezig. Ja, ik heb het van de week gehoord.
Beide zonen.
Ja. Hij stuurde net, was een makkie vandaag.
Hij vertelde ook van, elke dag breng ik zijn ontbijt op bed. Ik kook gezond voor
ze. Ja, maandag met een van de twee ging je even lunchen om hem nog even een laatste inspiratie sessie te geven. Ja.
Een donderspeech.
Ja, dat was juist. Ik probeer het positief te houden.
Nee, maar dat komt helemaal goed. Ze stonden er goed voor. Dus daar maak ik me geen zorgen
goed
over.
Goed zo.
Maar voor het elftal, dus deze wissel heeft plaatsgevonden. En mensen kunnen het zien op onze website. Dan gaan we even toe naar, even kijken, ben ik dat vergeten? OCI, Albert. Dat moeten we even hebben. OCI. OCI.
Oei, oei, oei.
Beetje een fonds. Ja, wat moet je nou? 25, 26? Vandaag weer 25. Ja. Het gaat wel heel vaak over kapitaalallocatie in de laatste tijd. Vind je niet?
Ja, dat hebben we. Ja.
Veel bedrijven mensen, zijn daarmee bezig.
Ja, veel mensen luisteren naar de podcast. Ja,
van het business model.
Analist zei tegen mij. De belangrijkste taak van een CEO is de kapitaalallocatie. Wat doe je met het geld wat je van je investeerders krijgt? Wat ga je ermee doen? Waar ga je het inzetten? Je kan het niet over bijvoorbeeld flow traders. Die man, die heb je gesproken, die weet die Duitser.
Die Duitse.
Ja, Mike Kunnel, CEO, die zei heel duidelijk van, ook in zijn
conference call
van, want hij
trading capital.
Hij kreeg kritiek omdat ze minder marktaandeel hadden in de obligaties in Amerika of zo, weet ik veel.
En nemen die rapporteren ze niet meer.
Nee, maar dan zei hij van, ja, maar als in de bitcoin geld te verdienen is,
dan ga ik daar
op de vloer vroeger ook zo. Ja. Als het ergens uitslaande brand was, dan zet je daar je mannetjes neer. Ja. En dan had je niet bij een ander fonds wat.
Ja.
Dus, maar
Zelfs werd vandaag de nieuwe CFO van Just Eat Takeaway werd voorgesteld.
Oh.
En die introduceerde ze en die zeiden van, dit is een expert op het gebied van kapitaalallocatie.
Die komt van de plus, toch?
Ja.
Dat is een grap gemaakt van eigenlijk één keer iemand die in de plus staat.
Ja, kijk, zulke soort grappen maak je niet op serieuze bijeenkomst, Nico. Dus dat doe je gewoon niet.
Dat doe je alleen in de podcast. Nee, maar
dat was wel een mooie. Je zocht een one-liner om in de krant te komen. Ja, dat was mooi geweest.
Ik had je van tevoren ook wel die andere one-liner gegeven. Maar dat durfde ik ook absoluut niet te zeggen.
Die gaan jullie niet zeggen.
Nee, dat ga ik zeker niet zeggen. Nee.
Maar het is wel waar wat je zegt. Tendens in de markt, kapitaalallocatie.
Kendrion bijvoorbeeld?
Ik wilde net zeggen, Kendrion. Ja. Onderdelen eruit waarvan Cordion. Ze weten, de verdienen we niet goed genoeg aan, gaat eruit. En dat is alleen maar een goede beweging, denk ik.
Ja.
Voor
even
jou als eindbelegger.
Even naar OCI, Albert, weer gekeken?
Nou, die doen niet aan kapitaalallocatie. Die hebben gewoon besloten alles eruit te flikkeren.
Bot in de tuin.
Ja. Die zegt gewoon van, is een bot in de tuin. Everything is for sale. En nee, maar ze hebben uiteindelijk natuurlijk. Het is wachten nu op dat die Fertiglobe deal definitief is. Want dan komt er. Wat was er nou? 4,5 euro kapitaal aan ons geallockeerd.
Ja.
En dan komt IFCO. Dat is natuurlijk wacht ook op goedkeuring. Dus dat moet ook worden afgerond. En dan hebben ze in totaal voor 6,2 miljard aan assets verkocht.
Dollar cash.
Ja. En dat willen ze grotendeels gaan gebruiken om uit te keren. En nu is het zo dat ze hebben nog andere activiteiten over. Zoals methanol, dat is het grootste wat ze overhouden. Dan hebben ze nog blue ammonia, zoals ze dat noemen. Dat wordt ook weer geschat op 3 miljard plus. En dat was eerst niet het verhaal. Maar vervolgens zegt ze, ja, er is heel... Eerst zeiden ze van, je had dat heel mooi opgeschreven in jouw artikel. Dat je eerst zegt van, er is interesse in al die overige assets. En nu is de tone of voice is veranderd. Want nu was er van significant interest. Ja. Oftewel, het is duidelijk, de kans dat eruit gaat is heel groot. Ja. Dus dan hou je niks meer over.
Een zak geld.
Nou, alleen die zak geld kan wel substantieel hoger liggen dan de huidige koers.
Ja, dan is wel even de vraag, hoe kom je langs de belasting?
Ja, want er was natuurlijk hier zijn kamervraag gesteld. Dat OCI had een trucje gedaan, wat ook Hall had gedaan of zoiets. Met een trap kapitaal teruggave. En dat werden vragen of zo, want het is eigenlijk natuurlijk belasting ontwijking.
Ja.
Dat mag. Dus dat is wel een vraag. En kijk, in dit bedrijf, stel dat de ontmantelde waarde van dit bedrijf, nou laten we zeggen, 5 of 36 euro is. Ik denk niet dat je dat ooit gaat zien. Maar dat is meer dat ik denk van die eigenaren, dit zijn niet mensen die stilzitten. Dus ze kunnen ook weer andere activiteiten gaan ontplooien.
Zou ook nog kunnen, hè, dat ze herinvesteren.
Ja, dat kan ook. Ja. Je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Dus,
dat ze opeens in het vastgoed gaan of zo.
Ik heb wel wat aandelen. Dus, weet niet, misschien 30 euro een keer.
Het is toch niet toevallig je spits, hè? Dat zit ik wel bezig te denken.
Nee.
We hebben hem wel een spits gehad. Hij scoorde bij ons als een gymnast. Ja? Serieus. Ja? Was dat toen...
Is een goede fase dan.
Twee jaar geleden. Met die
21 en 40 hebben we hem gespeeld.
Ja, dat was top.
Dat was een mooie.
Alright, OCI. Dan even kijken. We hebben nog meer jongens. ASML en TSMC. Is dat nog nieuws? Nou, is geen nieuws meer. TSMC die zei, we kunnen zonder die machines van ASML als moet.
Ja, nou dat is ook onderdeel denk ik nog altijd van dat armpje drukken. Ja. Wat ze doen natuurlijk voor die machines. En hoe je het ook went of keert. Komen ze niet, zeg maar... met een order nu voor die meest moderne machines. Dan zullen ze toch die chips moeten maken. Dan hebben ze misschien weer de net iets oudere generaties alsnog nodig. Ja. En er zitten volgens mij prima marges op. Toch?
Mark Langeveld zei het ook. Ze kunnen wel zonder die machines. Maar dan moeten ze die oude machines van ASML kopen. Dus linksom of rechtsom.
En daar zitten volgens mij nog hogere marges op ook. Dus dat, Maar je ziet toch wel een beetje de markt. Ja, dat een klein beetje wantrouwen. We hebben natuurlijk die cijfers gehad. Koers zakte wat in. Vandaag staat het weer een keer in de plus. Maar het heeft even niet mee bewogen de afgelopen dagen met de rest van de beurs. Die onzekerheid zie je wel terug in de koers. Maar ik denk vroeg of laat of het nou die nieuwe machines worden. Of toch die wat oudere met prima marges. Ik denk dat dat ook gewoon onderdeel is van het onderhandelingsspelletje wat ze spelen. Hij zegt gewoon, het zijn dure machines. Ja. En we moeten het nog zien. Nou, misschien dat ze
afhaken. Zijn ook uitverkocht. Hè?
Precies.
Ja, vul me op dat Intel, de toch? Koers deed er eigenlijk... Meer 5% had ook gekund.
Ja.
Hè? Basie ging op uitstel hybrid bonding min 25% in een weekie. Dus hier gebeurde eigenlijk niet zo heel veel. Dus ja, veel jongens die er echt verstand van dit soort dit bedrijf hebben, die zeggen inderdaad het verhaal, ja, dan moeten ze de andere machines kopen.
Ja.
Maar misschien, ja, kijk, Basie, Jasmi, ASML, al die aandelen, die hebben het zo briljant gedaan. Dus dat ze een keer even niet meedoen en dat een keer normale bedrijven, het waarderingsgat een klein beetje closen. Dat lijkt me niet meer dan gezond.
Nee. Oké. Okay. We hebben nog een hele tijd, jongens. Albert, cijfers Euronext.
Ja, goed.
Goed. Gewoon goed, hè? 8% hoger. Nee, 15% hogere cashflow, geloof ik.
We hebben nu, want dat is bijzonder, hè? Maar Euronext, we hebben het allemaal altijd over die chips, hè? Over hoeveel marge die lui wil maken en zo. Oké, quizvraag.
Ja, ik weet het, maar ik doe niet mee.
Oké, Hans, quizvraag. Wat is de operationele winstmarge van Euronext, de EBITDA-marge?
Nee, zeg het maar. Ja, ik denk, 62, denk dat je boven de 5
62,5%.
Ja.
Dat is spectaculair. Dus kijk, tuurlijk, het groeit niet zo hard als die chips, maar het is gewoon bijzonder hoe hard dat gaat. En ze hebben ook 58% van hun business is non-volume related. Dus ze maken geen reet uit wat de beurs doet. Ja. Doordat ze zo goed draaien, is ook de netto schuld ten opzichte van de operationele winst is op slechts 1,7 nu weer beland. Dus de balans is weer helemaal klaar voor een volgende overname. Want met hun voorspelbaarheid op winstgevendheid kun je makkelijk op 3,5 zitten. Dus de balans is weer helemaal op orde. En die waardering van een Euronext, ja, dat heb je bij heel veel bedrijven. Maar als je dit vergelijkt met de waardering van Duitse beurzen, van Nasdaq of van kleine spelers in Amerika, dan handelt het gewoon op 30-40% discount. Terwijl het veel hogere marges heeft.
Ja.
Dat is eigenlijk gewoon een... als je die aandeeltjes met elkaar gaat vergelijken, dan is het eigenlijk belachelijk dat dit bedrijf niet door de 100 is.
Ja. Het is toch al behoorlijk opgelopen de laatste tijd. Want ik herinner me nog toen met die overname van Alfunds, wat dan niet doorging. Maar toen stond 7,68 of zo.
Ja, maar ik heb hem al lang. En dit is gewoon... In mijn ogen is het pure kwaliteit. Hoe noemen ze het ook zo mooi? Garp. Dit is Carve.
Ja. Growth at a reasonable price. Ja, dat. Mooi, nou ja, en je zegt wel natuurlijk 58% is niet volume gerelateerd.
Nee.
Maar ja, nog altijd 42% wel. En we weten ook, er komt misschien ook weer een keer een momentje dat het wel in beweging is. Dus dan hebben ze vanuit die hoek ook nog een beetje de wind mee. Ja,
glas half vol, hè?
Maar dat is heel simpel. Iedereen die bij hun zo'n abonnement heeft op data, als het nou Saxo is, of andere partijen, die krijgen elk jaar in januari of in december dat briefje.
Ja. Inflatie?
Dat briefje staat... Ja. Inflatie in onze industrie was 6%.
Ja. Dus je krijgt 8%.
Dus dat jij krijgt 8.
Zo gaat dat. Goed. Nou, dat wordt ook goed gewaardeerd volgens mij. Want het ging 4-5% hoger.
Dat stuk is eigenlijk een soort wolfskluwer.
Abonnement.
Moet gewoon 20 keer...
Kopen ze eigen aandelen eigenlijk? Denk ik niet. Hè?
Nee. Moet gewoon 20... Nee, want zij kunnen nog dingen... goed. Als je kijkt naar de overname track record van deze boys. Dan
goed. Italiaanse beurs net overgenomen. Heel goed. Nou, laatste dingetje nog. Vastnet, maar daar gaan we niet hierover hebben. Dat staat allemaal op de website. Kunnen mensen lezen. Die gaan naar België. Wat je ziet bij die vastgoedbedrijven. die een notering hebben in België en notering in Nederland, die zijn allemaal een beetje, die worden ook weggejaagd, hè, door de vorige regering. Want het vastgoedregime wordt anders, die fiscale beleggingsinstelling.
FBI-regeling.
Ja. Dus die gaan lekker in België schuilen onder de GVV. En Vastned is de eerste die dat doet. Het was een paar jaar geleden omgekeerd. Toen wilden ze die Belgische ondernemingen overnemen. Maar die Belgen die melden hun aandeel niet aan. Ja. Die wilden ze houden.
Kreeg niet
ik denk
voor
dat het obligaties zijn. Ja. Maar nu gaat het andersom doen.
Nou, en misschien is dit het eerste startschot. En dat er meerdere gaan volgen.
Zoals een wereldhaven?
Nou ja, wat heb je nog meer?
Nou, met die akkefietjes die ze gehad hebben.
Wat hebben we nog meer?
Het is misschien wel grappig om een rondje langs de velden te maken. Bij wie het zou kunnen gebeuren.
Nou, er zijn er maar...
Eurocommercial properties.
Alleen, ja, maar die hebben geen Belgische beursnotering. Nee. Die hebben ze wel, maar dat zijn zelf. Ja.
Komen die nog
dus
hier?
Niet. Ja, dat was de bedoeling. Maar ik heb het even achteraan bellen nog. Dus ik hoop het wel. Wereldhaven wel, volgens mij. Die komt binnenkort langs, als het goed is. We zullen Matthijs Storm wel eens even vragen. Nou, we zijn er door, jongens. Hans, aan jou het laatste woord. Misschien heb je nog een tip of een laatste...
Stichtelijk woord.
Overdenking, overpeinzing...
Huh? Nou, weet je, we kruipen toch ook langzamerhand een klein beetje richting de zomer. En je hebt het wel gehad over een campingrally. Maar stel dat die nou eens niet komt. En dat is een beetje in de optiesfeer. En ergens moet je misschien ook je vermogensrendementsheffing een keertje terugverdienen. Maar op dit soort zeg maar niveaus is het ook niet gek om eens een keer een kolletje af te geven op bestaand aandelenbezit. Of ik heb best wel wat ETF's in portefeuille, dus een brede portefeuille. Ja. Ik geef af en toe wel eens een far out of the money call op de AEX of een Amerikaanse index. Als je portefeuille goed meebeweegt met mm-hmm. dat soort indices. Om een beetje extra premie te peuzelen. En dat is misschien nog wel eens een
doe dan call spread of gewoon schrijf je alleen een call?
Nou, dan geef ik vaak alleen de call. Omdat je portefeuille dan zeg maar indirect het stijgingsrisico afdekt.
Oh, je geeft een index call.
Ja. En op het moment dat je zeg maar ziet dat die index omhoog gaat. Ja, dan weet je dat jouw mandje, je ETF doet het ook goed. En als je wat ETF's in portefeuille hebt. Ja, dan heb je gewoon een goede correlatie met de brede markt. Dan
beuk je gewoon die 1000 call erin.
Nou ja, of iets hoger kan soms zelfs ook. Ja, en dan sta je toch raar te kijken. En dan krijg je een beetje premie. En dan denk ik altijd aan het einde van het jaar blij dat ik het gedaan heb. Want dan heb ik daar toch een klein stukje van de vermogensrendementsheffing mee verdiend.
Ja. Ja. Nou, goeie tip. Hopen jij nog een tip?
Nee, ik verkoop altijd al mijn aandelen. Schrijf poetsen ver out of the money. Ja, heb ik alleen maar cash. Ja. Nee, geetje.
Maar dat is aan het einde van het jaar. Ja. Nou ja, synthetisch. Ja,
synthetisch.
Is voor het einde van het jaar echt denk ik wel een keer een leuk onderwerp. Ook voor de podcast.
Ja. Wil je met fiscaleert?
Zoek je dat soort dingen uit? Zekers. In plaats van dat je dan aandelen bezit hebt. Zou je ook een keer kunnen zeggen. En dat is voor een aantal luisteraars misschien nu te pittig. Maar dat je het synthetisch opzet. Ja. Hè, dus je verkoopt een put en koopt een call. En... in een dividendloze wereld heb je dan eigenlijk een nul investering.
Ja.
Wordt er wel dividend uitgekeerd, dan is die put over het algemeen wat meer waard. Krijg je zelfs nog een klein beetje geld toe.
Ja.
En wat jij zegt, ja, daar hoef je niet zoveel belasting over te betalen. Maar je doet wel mee met het feestje. Stijgt het aandeel, verdien je goed geld vanuit je call en die put wordt minder waard. Risico naar beneden is hetzelfde. Want je moet eventueel aandelen afnemen vanuit die geschreven put. Ja, en dat doet dan net zoveel pijn. En die call wordt ook minder waard. Dus dat is eigenlijk wat we... Dat is jou bekend natuurlijk als optie.
Alleen maar winnen noemen we dat altijd.
Ja, dat, zo is het ook niet.
Nee, maar goed.
Maar het moet passen bij je visie. Ja. Maar een Unilever op een koers van 50... Ja, kan ik ook best eens een keertje synthetisch nabootsen... voor een gedeelte van mijn positie. Kan ik hele leuke trades opzetten. Een call out of the money 80 ook nog
maar
verkopen.
Misschien moet ik dat eens een keer goed uitleggen in een artikel. Dat zou best interessant zijn, denk ik.
Nou, zeker richting het einde van het jaar... Zijn dat altijd dingen dat ik denk, nou...
Maar ik zou nu voor nu willen zeggen, voor de mensen die nog niet zo bedreven zijn met opties... zou ik de volgende tekst willen uiten. Don't try this at home.
Maar dit is wel, weet je, ja, lucifers zijn gevaarlijk. Ja, dat klopt, maar als je weet hoe je ze moet gebruiken...
Dan krijg je een barbecue aan.
Ja, nou precies. Ja,
daarom, zo is het. Nou goed, hartstikke mooi. Hans, bedankt voor je aanwezigheid hier. Albert ook bedankt natuurlijk.
En jij ook bedankt, Nico.
Ikzelf ook weer bedankt. Voor mensen thuis, het artikel over de Rabo-certificaat staat op onze site. Ook een artikel over Vastned staat op onze site. En als je mee wilt doen met die meme-stok, kan je €100 verdienen voor de mooiste. Laat het volgende week zien. Dan ben je van harte uitgenodigd.
Hoe dienen ze die in?
Naar info@deaandeelhouder.nl. Kun je die foto nog een keer laten zien? Lukt dat, David? Ja, hier kijk. Als je dan wat leuks weet ik veel. Hou het netjes, zou ik zeggen. Anders laat hem niet zien. Zo zijn we ook wel weer.
Moet je doen wat Nico zegt en Jerome zegt.
Precies, zoiets. Whatever. Dan houdt het hierbij. Bedankt voor het kijken allemaal. En tot de volgende week.
Deze podcast werd u aangeboden door Saxo. Het platform voor slimme beleggers op zoek naar meer mogelijkheden, relevant nieuws en lage kosten. Ga naar saxo.nl en verken het platform. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.